een geweldig wetenschap om te weten dat mijn leven behoort niet meer mijn eigen, maar mijn leven behoort Christus toe. Halleluja. Mag ik u meenemen naar het boek, ik moet eerder zeggen, een brief van Paulus aan de christen in Thessalonica. We gaan samen naar 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1. En dan gaan we lezen vanaf vers 6. We lezen hier over een gemeente die een voorbeeld is voor vele andere gemeenten van die tijd, maar ook een voorbeeld voor gemeenten van deze tijd. Laten we het samen lezen. 1 Thessalonicenzen 1 vanaf vers 6. Jullie hebben hetzelfde meegemaakt, schrijft Paulus aan de gelovigen daar, als ik en als de Heer Jezus. Toen jullie gingen geloven, hadden jullie het heel erg zwaar en toch waren jullie blij. Daar zorgde de Heilige Geest voor. Jullie zijn een voorbeeld geworden voor alle christenen in de provincies Macedonië en Achaïe. Door jullie is het goede nieuws over de Heer daar overal bekend geworden. En ook in de rest van de wereld hebben mensen gehoord over jullie geloof in God. Wat een geweldig getuigenis. De wereld van die tijd hebben het goede nieuws gehoord uit hun mond. Ik hoef dan ook nergens meer iets over jullie te vertellen. Iedereen spreekt erover hoe goed jullie mij ontvangen hebben. Iedereen weet dat jullie voor God gekozen hebben en niet meer in afgoden geloven. Iedereen weet dat jullie nu de ware, levende God dienen. Ieder zegt amen. Is dat niet een geweldige getuigenis? Iedereen weet dat jullie in de ware, levende God geloven. Je mag weer gaan zitten. Iedereen weet dat jullie de afgoden hebben verlaten, dat jullie nu de levende God dienen. En door jullie is het goede nieuws verspreid in die wereld van die tijd. Dat mensen gehoord hebben het goede nieuws. En wat mensen nodig hebben in deze tijd is opnieuw goede nieuws. Amen. We hebben goede nieuws nodig in deze tijd. Als wij horen over nieuws dat mensen onthoofd worden, dat er aanslagen worden gepleegd, dat er moorden worden gepleegd, dan zeg je nou, dat is eigenlijk, niks is nieuws onder de zon, zegt Salomo. Elke keer hoor je die ellendige dingen. Wat de wereld nodig heeft, is goede nieuws. En wij hebben het goede nieuws in het woord van God. Amen. Vandaag willen wij hebben over het thema, een gezonde gemeente getuigd. Een gezonde gemeente getuigd. Ik wil dat u dit samen met mij zegt. Een gezonde gemeente getuigd. Want wij hebben goed nieuws, toch? We hebben niks te verbergen. En zoals Jezus zichzelf een helemaal volkomen gaf, we hebben zojuist gezongen, I give myself away. En dat is niet een deel of een stukje, maar geheel en al geef wij aan onszelf en aan de Heer. En zo heeft de Heer ook zichzelf een volkomen gegeven aan ons, een gezonde gemeente getuigd. Waar je hart van vol is, je mond kan niet zwijgen. Oh, je bent zo vol. En dat heeft te maken met die liefde die in ons is geplaatst. Wel, het grootste wonder. Wat is het grootste wonder? Wat is voor u het grootste wonder? De ene zegt nou, God heeft mij ooit aangeraakt. Of God heeft mijn leven vernieuwd. Of als u ernstig ziek was, God heeft mij genezen. Maar er is een wonder dat ontzettend groot is. En dat wonder heeft te maken met de grootste liefde die bestaat. En dat wonder heeft te maken met de grootste genade die bestaat. En dat komt allemaal van God natuurlijk. En dat grootste wonder heeft te maken met het grootste offer. En het grootste wonder heeft ook te maken met de grootste redding. Eigenlijk, een ieder van ons kan getuigen het grootste wonder. Dat wij eens dood waren en nu tot leven zijn gekomen en dat wij zondaren waren en nu kinderen van de Allerhoogste God mogen zijn, heeft te maken met de grootste liefde, heeft te maken met de grootste genade en heeft te maken met het grootste offer dat God bracht. Niet een engel dat God zegt, ga jij maar sterven voor al die mensen, maar God bracht het grootste offer. En dat brengt bij ons, voor u en voor mij, de grootste redding. Dus wij allen kunnen getuigen van redding. Want om u te redden, om mij te redden, moest Jezus Christus sterven. En de Bijbel zegt ons dat God zijn zoon zond vanwege die grote liefde die hij heeft voor ons. Hebben wij die redding van Jezus gekend? Of kennen wij die redding van Jezus Christus? Dat hij ons werkelijk uit de dood heeft doen opwekken. En dat wij nou mogen leven met een levensdoel. Welk is Jezus Christus? God is ons levensdoel. Dat is het wonder dat wij allen hebben meegemaakt. En natuurlijk, er zijn mensen die kunnen getuigen. Want ik was diep in de ellende. Of ik was een gangster geweest. Ik had veel moorden gepleegd. En als zij tot bekering komen, is dat ook geweldig. En misschien kun je jaloers daarop worden. Maar ik heb een simpele getuigenis. Mijn ouders hebben mij opgevoed met het geloof. En ik heb dat geloof aangenomen. Maar iets spectaculairs. Ja, wat moet ik vertellen? Wel, die bekering, dat is spectaculair. Amen. Dat je Jezus mag kennen. Dat je eens dood was. En dat je nu Jezus mag kennen als je verlosser en zalig maken. Dus ik hoef niet jaloers te zijn op die persoon die zegt, ik heb zoveel dingen uitgehaald en God heeft mij bevrijd. Ik ben dankbaar daarvoor, voor die getuigenis van die persoon. Maar ik mag ook niet vergeten mijn eigen wonder. Dat God mij gered heeft, dat God u gered heeft. Amen. Dus we hebben allemaal dat grote wonder ervaren in ons leven. Dat God zijn zoon zond om ons allen te redden. Het gouden vers, dat is Johannes 3 vers 16. Want zo lief, dat is de grootste liefde. De agape liefde, de goddelijke liefde. Want zo lief heeft God de wereld gehad. U en mij, dat hij zijn enige geboren zoon, dat is het grootste offer. Gegeven heeft, opdat een ieder zondaar, ieder verloren mens, die in hem gelooft, niet verloren gaat. Dat is de grootste redding. Niet gered uit water, maar gered voor de eeuwige dood, de eeuwige verdoemenis. Maar eeuwig leven hebben, dat is het grootste geschenk. Het eeuwige leven dat ik nu Jezus mag kennen als mijn verlosser. Halleluja. Is God goed? Amen. In deze boodschap willen wij stilstaan bij, we zijn geroepen om het goede nieuws, net als de christen in Thessalonica, van jullie, uit jullie mond hebben wij het goede nieuws gehoord. Mensen die voorheen afgoden dienden, horen nu opeens ergens een levende God. We hoeven niet met de knieën te buigen voor een beeld dat ogen heeft, maar die niet kan zien. Een beeld die oren heeft, maar die niet kan horen. Maar we hebben nu een God, we hebben gehoord van een levende God. En de christenen in Thessalonica hebben dat nieuws verspreid in die wereld van die tijd. Nou, waarom moeten wij getuigen? Dat is belangrijk. En de Bijbel laat ons zien waarom. Nummer 1, zonder Jezus is de mens op weg naar de hel. Zonder Jezus is de mens op weg. We zijn op weg naar onze vernieling. Of als ons leven al niet vernield is. Maar zonder die oplossing, waarom zou God zijn zoon gezonden hebben? Waarom zag God die wereld en God zegt, daar moet iets aan gedaan worden. We denken maar aan de tijd van Noach. God zag die wereld van die tijd. En de Bijbel zegt, onze zonde van de mens is gestegen tot Gods aangezicht. En het voor het eerst in de hele Bijbel, zegt de Bijbel ons, dat God spijt had dat hij de mens gemaakt heeft. Kun je zich voorstellen, God heeft alles gemaakt, dat was perfect, volmaakt. Het is goed en zeer goed, maar op een gegeven moment zegt God, ik heb er spijt van. Niet vanwege zijn eigen werk, maar vanwege de zonde en ongerechtigheid. Maar toen God naar de aarde keek, keek hij naar ons met een bewogen hart, met zijn vaders hart. En hij zag verloren mensen. En daarom kwam God in actie. God is een God van actie. Amen. Hij doet dit. Hij creëert, hij stuurt, hij spreekt, hij overtuigt. God is een God van actie. En toen God de verloren mens zag, op weg naar eeuwig verdoemenis. Maar God zegt, dat is niet de bedoeling van mijn schepping. Daarvoor heb ik de mens niet gecreëerd om verloren te gaan. En God zond zijn zoon zonder Jezus, zonder dat offer, al zo lief heeft God de wereld, al zo lief. Want zo lief heeft God ons dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zonder Jezus is de mens op weg naar de eeuwige verdoemenis. Dat is de reden waarom ik, waarom wij dienen te getuigen. Als je zelf gered bent, dan weet je wat het was om verloren te zijn. En dan weet je ook wat een ander die Jezus nog niet kent, ervaart op dat moment. Dit is een goede reden. God wil daarom dat niemand verloren gaat. Dat is een tweede reden. God wil niet dat mensen verloren gaan. Punt. 2 Petrus 3 vers 9 zegt ons, de Heer houdt zich echt aan zijn belofte. Kunnen we amen zeggen? God houdt altijd aan zijn belofte. Wat hij zegt, dat zal hij doen. Ook al beweren sommige mensen van niet, nee dat kan niet, dat God zijn belofte houdt. Maar kijk, want dit heeft hij beloofd, dat heeft hij nog niet gedaan. Ja, we zijn vaak ongeduldig, maar geef God de tijd. Sommigen beweren dat God niets aan zijn belofte houdt. Hij wacht. God is geduldig. God wacht omdat hij geduld heeft met jullie. Hij geeft iedereen de kans om een nieuw leven te beginnen. Oh, wat ben ik blij dat God mij een kans heeft gegeven om een nieuw leven te ontvangen. Soms geven wij mensen geen kans. Geef wij mensen een kans. God geeft mij een kans om kennis te maken met Jezus. Nou moeten wij mensen een kans geven, anderen een kans geven om eveneens die redding te ervaren. Hij geeft iedereen de kans om een nieuw leven te beginnen, want hij, de Heere God, wil dat iedereen gered wordt. Geweldige woorden. God wil dat niet sommigen, niet alleen maar de Joden daar in het Midden-Oosten, maar dat iedereen. Dat is de boodschap van de Bijbel. Niet een bepaald volkje, maar dat iedereen, inclusief u en ik, dat iedereen behouden wordt. Uw eigen kinderen, uw eigen vader, uw eigen moeder, uw eigen broeder, uw eigen zuster. De persoon waar u naast u woont. Zij hebben Jezus nodig. En dat is nummer 1, zonder Jezus zijn de mensen op weg naar de hel. Nummer 2, het is de wil van God dat iedereen behouden wordt. Reden nummer 3, Jezus heeft ons gestuurd met een geweldige opdracht. Dus we zitten niet met onze armen over elkaar en zeggen, nou ik wacht nog steeds op die stem van God, dat God mij stuurt met een bepaalde bedoeling. We hebben reeds een opdracht, amen. Die opdracht is al 2000 jaar geleden gestuurd. Dus we hoeven niet een stem uit de hemel te horen, dat kan. God kan alles, daarvoor is hij God. Maar de boodschap of de opdracht is reeds gegeven. Matthäus 28, voordat Jezus ten hemel opvoer, zegt hij aan zijn discipelen en ook aan ons, vers 19, ga dan heen, onderwijs al de volken. Iedereen moet het weten, dat God een God is van genade, een God is van vergiffenis, een God die ons nieuw leven kan geven, hen dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hen lerend alles wat ik u geboden heb. Dus nadat zij Jezus hebben aangenomen, nadat zij zich hebben laten dopen, je moet je hun ook blijven leren, omdat ze blijven onderhouden de dingen die ik jullie heb geleerd. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dus het is de opdracht van Jezus. Ga heen. Nou, dat is een opdracht, een bevel. Ga heen, doe dat. Zoals God zijn zoon zond, zo zendt Jezus Christus een ieder van ons. Met een geweldige missie. We hebben een geweldige missie te doen in deze tijd. Op dit moment, niet morgen, maar al op dit moment. Want elk moment sterven er een persoon, sterven mensen. Elke seconde gaat er iemand de eeuwigheid in. En God weet waar naartoe. Eeuwigheid behouden of voor de eeuwigheid verloren. Een andere reden is, God heeft zijn liefde in ons geplant. In ons uitgestort. Hebben wij de liefde van God in ons hart? We hebben het heel vaak over de vrucht van Gods geest. Als je tot bekering komt, komt de Heilige Geest in je leven. Want zonder die Heilige Geest kun je niet wederom geboren worden. Maar met de Heilige Geest ontvang je ook de vrucht van Gods geest. Want God wil nu werken aan mijn karakter. Vorige week hebben we het over, we moeten onze oude jas wegdoen. Dat is die oude mens, die gevallen mens. En we moeten nu Jezus Christus aandoen. Dus als wij als mensen ons zien, dat zij Jezus Christus zien, niet mijn oude mens die met zijn, al zijn gebreken, met zijn fouten, met de gemene streken of zo, maar dat ze Jezus mogen zien. En dat heeft niet te maken met zijn uiterlijk, maar het heeft te maken met zijn karakter. De vrucht van Gods geest is echter liefde. Dus als we tot bekering zijn gekomen, we zijn kinderen van God, dan hebben wij die vrucht van Gods geest ontvangen en die liefde heeft God in ons geplaatst. En niet alleen maar liefde, agape, alleen goddelijke liefde, maar ook blijdschap, vrede, geduld. We kennen het allemaal, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Maar wat heb ik aan liefde als ik daar geen handen en voeten aan geef? Wat hebben wij aan Gods liefde als God zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad, punt. Op zich is het al mooi als de Bijbel zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad, punt. Dat we zeggen, wauw, God houdt van ons. Maar als God niet tot actie kwam en niet zijn zoon gaf, dat is weer actie geven, ja dan zeg je, ja, God houdt van mij, maar ja, in wat voor opzicht, wanneer laat hij iets van zich horen? Of iets van zich laat zien? Dus maar God houdt van ons en hij kwam in actie. Nu heeft God zijn liefde en in die vrucht van Gods geest in ons geplaatst. Hebben wij liefde voor onze naasten? We hebben God lief, we hebben Jezus lief, we hebben de Heilige Geest lief, we hebben elkaar lief. Maar hebben we ook de verloren mens eveneens lief? Want dat is wat Johannes 3 vers 16 zegt, als lief heeft God de wereld, die verloren wereld, die verloren mens. God houdt van die verloren mens en God deed er iets aan om die verloren mens te behouden. Dus de vraag is, heeft u die vrucht van Gods geest ontvangen? Want als u die liefde niet hebt voor uw naaste, dan moet ik me afvragen, bent u wel goed bekeerd? Want met die bekering komt ook liefde voor God en liefde voor elkaar. Heeft u liefde voor verloren mensen? Want als dat ontbreekt in ons leven, ja dan vraag ik me af, waar is die vrucht dan gebleven? Het is die liefde is niet om, nou ja, fijn dat ik liefde heb, maar als wij denken, doen met die liefde, niet gaan delen het goede nieuws, niet verkondigen het goede nieuws, dan is het alleen maar liefde voor mezelf. Maar dat is, de liefde van God strekt zich altijd uit naar anderen. Strekt zich altijd uit naar anderen. De Bijbel zegt, God is liefde. Dat is ook de reden waarom God de mens heeft gecreëerd. Want als je zegt, ik ben liefde en ik heb niemand om me heen, ja, wat is liefde dan? Liefde moet geven, zoals een man en vrouw de liefde geeft aan elkaar. Je bekommert om elkaar. Want wat heb je aan liefde als je niks met die liefde kan doen? Dus God zegt, God is liefde, dus God gaat creëren. Hij komt van de schepping houden, van de aarde, van de dieren, van de vogels, van de vis en van de mens kon hij houden. Van alles wat hij deed, daarvan kon hij houden en genieten. En zo ook, als wij die liefde van God hebben ervaren in ons leven en het is in ons uitgestort. Niet in een klein kraantje, maar wat Jezus geeft is altijd overvloedig. Amen. Jezus zegt ons, ik ben gekomen om overvloedig leven, overvloedig blijdschap te geven. Niet een beetje, maar dat je net kan overleven, maar overvloedig leven. Dit is wat Jezus geeft. Dus hebben wij liefde voor de verlorenen? Sommigen hebben liefde voor de verlorenen. Dat is belangrijk. Want het is fijn dat ik straks naar de hemel ga, nu. Maar als wij daar in de hemel zitten en mijn vader, mijn moeder is verloren, mijn kinderen zijn verloren, dat zou eens triest zijn. Wij moeten alles op alles zetten. Heer, u heeft liefde gegeven. Het is moeilijk. God heeft deze wereld lief. Die wereld die hem veracht. Die wereld die eigenlijk niks met God te maken wil hebben. Dus het was niet een makkelijke wereld. Wereld toen Jezus kwam, mensen hebben hem veracht. O, dat is de zoon van de timmerman. Moet hij ons iets leren? Ze hebben Jezus vernederd. Ze hebben Jezus voor alles uitgemaakt. En toch zegt God, heeft hij zijn zoon gezonden om ons te redden. Dus het is niet makkelijk om de verloren liefde te hebben. Maar het is mogelijk vanwege de liefde van God in ons leven. Amen. We hebben de liefde van Jezus ontvangen zonder onze getuigenis. Dat is een andere reden. God wil niet dat mensen verloren gaan. Zonder Jezus gaan mensen de eeuwige verloemenis in. Maar dit is een andere reden. Zonder onze getuigenis weet niemand wie Jezus is. Of God moet zelf zichzelf openbaren aan de persoon. En dan leert de persoon Jezus ook kennen, zoals Saul. Hij ging op weg naar Tarsus en Jezus sprak zelf tot hem. Wel, dat betekent Jezus openbaarde zichzelf aan hem. En de eerste vraag van Saul toen er een stem was, de eerste vraag was: Heer, wie bent u? Hij wilde die Heer kennen. En het antwoord was: ik ben Jezus die u vervolgt. Paulus was een fanatieke fariseer en hij vervolgde de christenen van die tijd. Totdat Jezus hem tegenhield op de weg naar Damascus. Ik ben Jezus die jij vervolgt. En deze Paulus kwam tot bekering. Maar hoeveel van ons hebben een stem gehoord vanuit de hemel en gehoord en dat Jezus zei: ik ben het. Maar God gebruikt mensen. In de meeste gevallen gebruikt God mensen, zoals wij gelezen hebben: ga heen en verkondig het goede nieuws. Dus zonder onze getuigenis weten mensen niet wie Jezus is en wat hij gedaan heeft voor ons. Dus dat is belangrijk. Je vertelt het. Nou, Romeinen 10 zegt dat. Romeinen 10 vers 14. Hoe zullen zij dan, dus de mensen dan, hem aanroepen in die zij niet geloven? Hoe kan ik tot Jezus geloven als ik niet weet dat Jezus bestaat? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? Dus dat gehoren, dat horen van die getuigenis van het goede nieuws is van groot belang. En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? Zonder iemand die hen getuigt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede nieuws verkondigen. Jesaja zegt, hoe lieflijk zijn de voeten. De voeten die je naar de plaats brengen om mensen het goede nieuws te brengen. Maar zij zijn niet alle dat evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heren, wie heeft onze prediking geloofd? Hier zien we, profeten worden gestuurd, maar het zijn mensen die het evangelie verwerpen. Die niets te maken willen hebben met het evangelie. Dus Jezus zegt: Heren, wie heeft ons prediking geloofd? Zo is dan dat geloof uit het gehoor. Het geloof. Dus hoe bent u aan het geloof? Door het horen. Horen van wat? Van het goede nieuws. Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. U heeft het woord van God gehoord. Over de boodschap uit Gods woord. Over Gods liefde en genade. En u kwam tot de ontdekking dat die God echt bestaat. Nou, laat mij dit nogmaals lezen. Zelfde versen in een andere vertaling. En Bijbel in gewone taal. Er zijn dus mensen die Christus hun Heer noemen. Dat betekent dat ze in hem geloven. En dat kan alleen doordat ze het nieuws over hem gehoord hebben. Als mijn moeder, mijn vader mij nooit had verteld over Jezus. Ja, hoe kon ik dan Jezus aanbidden en Jezus zoeken of Jezus danken? Er zijn dus mensen die Christus hun Heer noemen. Dat betekent dat ze in hem geloven en dat kan alleen doordat ze het nieuws over hem gehoord hebben. Dat betekent dus dat iemand het goede nieuws aan hen verteld heeft. Iemand heeft hen verteld. En dat kan alleen doordat God aan mensen de opdracht gegeven heeft om hem te vertellen. En dat klopt. Jezus heeft ons die opdracht gegeven. Ga heen. Dus een gezonde gemeente getuigt. De opdracht is daar. Het kan alleen maar. Ja, mensen kunnen alleen maar in God geloven. En het goede nieuws alleen maar als God mensen de opdracht heeft gegeven om te vertellen. En die opdracht staat er. Zo staat het ook in de heilige boeken. God kiest het moment waarop het goede nieuws verteld wordt. Je kunt pas geloven als je het goede nieuws over Christus gehoord hebt. Geloof. Komt door het gehoor. En wat? Het horen van Gods woord. Dat moeten wij niet vergeten. God heeft ons oren gegeven om te horen het goede nieuws. Handelingen 3 vers 8 zegt: maar jullie zullen kracht krijgen van de Heilige Geest en daarna moeten jullie overal in Jeruzalem over mij vertellen. Goed, we weten nou, we moeten getuigen, want zonder het goede nieuws blijven mensen nog steeds in hun ongeloof. Bereiken wij niemand. Dus het is de meeste van ons zijn tot geloof gekomen dat iemand, vader, moeder of kennissen, buren of wie dan ook, u verteld heeft over Jezus. Nou, wat moeten wij vertellen? Wij moeten getuigen van Jezus. Dat is belangrijk. Want Hij is de redder. Zoals ik vorige keer ook, zoals wij vaak ook horen. Er zijn mensen die op zoek zijn naar genezing. Het is belangrijk dat je op zoek gaat naar de genezer. Jezus Christus, Hij is de genezer. En als je de genezer hebt, dan heb je de genezing. Zo is het ook met redding. Mensen zoeken redding. De ene zoek je bij Boeddha, of bij Mohammed, of wie dan ook. De Bijbel zegt ons, nou, dit zijn de woorden van Jezus. Maar jullie zullen kracht krijgen van de Heilige Geest. En daarna moeten jullie overal in de Jeruzalem over mij vertellen, zegt Jezus. Je vertelt niet over de mooie tempel daar in Jeruzalem. Mooi gebouw. 40 jaar lang hebben ze aan dat gebouw gebouwd. Dat is niet de boodschap. De boodschap is, vertel van mij. Jullie zullen over mij getuigen. En in heel Judea, in Samaria en overal op aarde getuigen wij van Jezus. Dat is de kern van onze boodschap. Een voorbeeld. We hebben in de Bijbel een mooi voorbeeld van een Samaritaanse vrouw. Jezus was op weg naar Jeruzalem. Hij was in het noorden. En je kunt naar Jeruzalem gaan op verschillende wegen, op manieren. Je kunt via een omweg gaan. En de meeste Joden deden dat, want ze willen niet via Samaria naar Jeruzalem gaan. Terwijl dat de kortste weg is. Maar Samaria, daar zitten allemaal. De Joden noemen de Samaritanen onreine honden. Dus ze gaan die streek niet in. Maar de Bijbel zegt ons, in Johannes 4, als je dat stukje leest bovenaan, dan vooraan, dan zien we, Jezus moest door Samaria gaan. Hij moest. Terwijl hij een andere weg kon nemen. Maar hier zien we al dat God al bedoeld heeft dat niet alleen maar Joden gered worden, maar ook niet-Joden. En daar in Samaria kwam hij bij een put van Jacob. En hij zat daar bij die put. En in de middag, wanneer de zon heel hoog staat en erg warm is, terwijl iedereen daar thuis was aan het rusten, kwam een vrouw uit de stad om water te putten. Ze wil niet gezien worden, ze wil niemand spreken, maar uiteindelijk zag ze daar Jezus. Ja, ze moet hem wel passeren, want anders komt ze niet bij de put. En uiteindelijk ontstond er een gesprek. Jezus zegt nummer 1, geef mij te drinken. En de vrouw keek naar Jezus, ja. Zij herkent hem en dat is, u bent een Jood en u bent een man, vraagt u een vreemdeling. In die tijd was het niet gewoon dat een vreemde man een vrouw aanspreekt. Maar u bent een Jood en u vraagt aan mij, een Samaritaanse vrouw, om water voor u te scheppen. Dat past niet. Wij zijn twee tegenpolen. Maar Jezus laat zijn hart zien en hij staat open voor haar. En op een gegeven moment spreekt hij over levend water, dat hij haar kan geven. Als je van het levend water drinkt, zul je nooit meer dorsten. En zij doet in dat hoofdstuk, in Johannes 4, verschillende ontdekkingen. Eerst zegt ze, u bent een Jood. Daarna zegt ze, u bent vast een profeet, dat u weet. Want Jezus begint haar leven te openbaren. Een vreemdeling die zomaar haar leven blootlegt. Zo ligt jouw leven in elkaar. Ze had geen goede reputatie in de stad. Verschillende mannen gehad. Geen goede reputatie. Maar Jezus legt haar verleden bloot. En zij komt ontdekken, u bent een profeet, want u vertelt zomaar hoe mijn leven in elkaar zit. En het verhaal gaat verder en opeens doet zij een ontdekking, u bent de Messias. U bent niet zomaar een profeet, u bent de Messias die de Joden, die wij Samaritanen ook van gehoord hebben. Nou, uiteindelijk belanden wij in vers 28. Deze vrouw heeft met Jezus gesproken, ze heeft verschillende ontdekkingen gedaan. En de Bijbel zegt ons, de vrouw nu liet haar waterkruik staan. Ze was gekomen met die kruik om water te putten, nu laat ze die kruik staan. Dit is nou geen belangrijke issue. Dit is geen hoofdzaak meer. Dus de Bijbel zegt ons, de vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad. En zei tegen de mensen, dit is nu belangrijk, niet meer mijn water, maar de boodschap die ik heb gehoord. Kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? En zij dan, de mensen in de stad, zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. En als u het verhaal verder leest, dan zien we dat de mensen van de stad zelf tot bekering kwamen. En ze zeggen tegen de vrouw, wij geloven niet vanwege jouw woorden, maar we hebben hem zelf gezien en gehoord. Wat heeft deze vrouw gedaan? Het enige wat zij heeft gedaan, was mensen vertellen wat Jezus voor haar heeft gedaan. Zij getuigde van Jezus. Kom, zie iemand, de persoon, die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Wauw, ik hou het verborgen, ik hou het als het geheim, maar nou wordt mijn leven gewoon daar gewoon open en bloot neergelegd. Iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Haar leven is veranderd. Voorheen probeert zij zich te verstoppen. Maar nu komt ze de ontdekking dat Jezus de redder is. En nu gaat zij juist naar mensen toe. Daar is geen angst meer, geen vrees meer. Haar getuigenis maakt niks meer uit. Maar nu, er is iemand die mijn geheim kent. En zij wordt op haar beurt een missionaris als het ware. Dus nu begint zij mensen te vertellen van de liefde van Jezus. En ze is nog eens niet naar de Bijbelschool gegaan. Diezelfde dag ontmoet zij Jezus. Op diezelfde dag vertelt zij mensen, de hele stad, wat Jezus voor haar heeft gedaan. Is dat niet mooi? Mensen zeggen, ja, ik moet eerst een theologische opleiding volgen als ik mensen van Jezus wil vertellen. Nou, deze vrouw is gewoon een vrouw die een verborgen leven leed, maar uiteindelijk de mensen vertelde. Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar Jezus toe. Dat is de bedoeling. Wij zijn, net als wat Johannes is, Johannes de Doper is de wegwijzer. Langs de weg heb je wegwijzers. En wij christenen zijn ook wegwijzers. Wij wijzen de mensen de weg. Jezus is de weg. Ik ben niet de weg, de kerk is niet de weg, maar Jezus is de weg. Dus wij wijzen de mensen naar Jezus. En dat is wat hier gebeurt. Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar Jezus, naar hem toe. Dat is belangrijk. Dus ons getuigenis, wat houdt ons getuigenis in? Jezus is onze boodschap. Hij is onze boodschap. Getuigen over wat Jezus voor u heeft gedaan. Uw persoonlijk getuigenis. Wat heeft u ervaren in uw leven? Wat heeft Jezus voor u gedaan? Dat kunt u vertellen aan mensen. Nou, Bartimaeus, je kent de naam blinde Bartimaeus. Als je hem vraagt, Bartimaeus, je hebt Jezus ontmoet? Ja. Wat is er met jouw leven gebeurd? Wel, ik was gewoon aan de kant van de weg, ik ben blind en ik ga daar langs de weg staan bedelen. En op een dag hoorde ik dat Jezus langs deze weg kwam. En er waren zoveel mensen. En ik wist niet, ik ben blind en het enige wat ik kon doen was, ik riep om Jezus. Jezus, zoon van David, wees mij genadig. En Jezus kwam. Ik hoorde ook andere stemmen. Er zijn mensen die zeggen, zwijg Bartimaeus. Maar ik heb niet geluisterd. Ik heb gewoon nog harder gaan schreeuwen. En wonder boven wonder, Jezus kwam naast mij staan. En hij heeft mijn ogen geopend. Nou, dat zou de getuigenis zijn van Bartimaeus. Jezus, wat heeft Jezus gedaan voor je Bartimaeus? Hij heeft mijn ogen geopend. Misschien zijn we niet blind geweest, letterlijk blind, maar misschien wij kunnen wel getuigen, eens was ik geestelijk blind. Ik wist eens niet dat er God bestond. Maar nu ik tot bekering ben gekomen, kijk ik de dingen heel anders naar de dingen. We kijken naar een Lazarus. Lazarus, wat is met jou gebeurd? Wauw, een groot wonder. Ik was dood. En ze hebben mij al in het graf gelegd. En ik was al 4 dagen in het graf. En ik begon al te stinken. Mijn lichaam was in ontbinding. Totdat Jezus kwam. En Jezus kwam omdat er mensen waren die hem geroepen hadden. Martha, Maria. En Jezus heeft geroepen mijn naam. Lazarus, kom uit. En wonder boven wonder. Ik was nog gebonden in mijn doodskleren, maar ik kwam eruit. Dat is het wonder wat Jezus deed voor mij. Een groot wonder. Ik was dood, maar Jezus heeft mij levend gemaakt. Misschien heeft u niet een letterlijke opstanding ervaren, maar eens waren we allemaal geestelijk dood. We waren dood in onze zonde. En dan kunnen wij getuigen, nou, ik was geestelijk dood. Alleen mijn lichaam moet maar sterven en dan was het afgelopen. Ik was geestelijk dood doordat Jezus stilstond bij mijn leven. En bij die getuigenis, we waren eens dood, maar nu zijn we levend geworden. Je kunt mensen vragen, je hebt de bloedvloeiende vrouw. 13 jaar lang was zij ziek en zij was stervende. En ze had haar geld uitgegeven aan doktoren en de Bijbel zegt ons, het ging alleen maar slechter met deze vrouw. Haar laatste hoop. En meestal is het zo, als mensen geen hoop meer hebben, dan vragen ze, is er wel een God? Dan gaat hun ogen open en deze bloeiende vrouw had nog maar één hoop. En dat was Jezus. Eens was Jezus in de tempel. En ze zegt, nou, ik hoef Jezus niet te spreken. Ik hoef hem maar de zoon van zijn kleed aan te raken. Dat betekent dat zij moest buigen om die zoon aan te raken. En dat was waar voldoende. Maar haar geloof was groot. Ze heeft niets te verliezen, want zij was stervende. De bloedvloeiende vrouw. En wat is met u gebeurd? Wel, ik heb alleen maar de zoon van zijn kleed aangeraakt. En ik voelde kracht in mij komen. En Jezus zei zelf, er is kracht uit mij gegaan. Iemand heeft mij aangeraakt. En ik hoorde nog de discipelen zeggen, ja Heer, er zijn hier zoveel mensen. Vele mensen hebben zeker u aangeraakt. Nee, maar zei Jezus, iemand met geloof heeft mij aangeraakt. En dat was deze vrouw. En van dat hele verhaal was maar één vrouw genezen, namelijk deze bloedvloeiende vrouw. Ze had Jezus zo aangeraakt met geloof. Dit is mijn getuigenis. Geestelijk zijn we aan het sterven. En Jezus is hier en wij mogen ook hem aanraken. En zijn zoon van zijn kleed aanraken. En genezing ervaren. De man van Gadara, kent u dat verhaal? Hij is bezeten. Hij woonde bij de graven, bij de dode mensen. En hij rende en liep naakt rond. En niemand kon hem ketenen, want elke keten waarmee hij gebonden wordt, verbrak hij. Want er zaten demonen in hem. Machten in hem. Hij was als een wild beest. Wat is jouw getuigenis? Wel, ik was daar bij dat graf. En toen kwam Jezus. Hij kwam met zijn discipelen het water over. En Jezus komt speciaal naar mij waarschijnlijk. En Jezus stond bij mijn leven en er waren stemmen in mij. Die spraken, Jezus, zoon van God, wat hebben wij met u te doen? En Jezus had die demonen nog bestraft in mij. En de stemmen van die demonen zeiden, nou, daar zijn zwijnen. Kunnen wij in die zwijnen in ons intrek nemen? En Jezus zei, ga maar in die zwijnen, maar niet in een mens. En al die demonen gingen in die zwijnen en die zwijnen gingen van de afgrond en ze vielen allemaal in het water en ze zijn verdronken. Maar Jezus heeft mij vrijgemaakt. Ik was bezeten. Niet met één demon, met een legio. Met een leger van demonen. Ze waren in mij. Totdat Jezus vrij maakt. En Jezus heeft alle macht. Hij maakt mensen vrij. Amen. Ongeacht hoeveel demonen er zijn. Maar Jezus, één persoon is voldoende, Jezus Christus, hij maakt mensen vrij. Dit is de getuigenis van de man van Gadara. Wat is uw getuigenis? Wat heeft Jezus voor u gedaan? Dat is je getuigenis, uw aanraking. Ja, voorheen zocht ik God helemaal niet. Totdat God mij zocht en iemand vertelt mij de liefde van Jezus. En dan kan uw verhaal beginnen. Nou, getuigen over Jezus dood, dat is ook een van die dingen. Vertel waarom Jezus moest sterven. Elke keer als wij de heilige avondmaal hebben, het heilige avondmaal, dan lezen wij uit 1 Korinthe 11, vers 26, en daar staat, want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Je moet dat blijven verkondigen. Vertel de mensen waarom Jezus gestorven was. Hij stierf niet voor zichzelf, hij stierf niet voor zijn zonde, want hij had geen zonde. Maar hij stierf in onze plaats. Hij nam mijn schuld op zich. Hij stierf voor mijn ongerechtigheid. Vertel over de dood van Jezus. Zijn dood. Hij stierf in onze plaats. Getuig van Jezus' opstanding. Zijn dood is belangrijk, maar als Jezus gestorven zal gebleven zijn, dood was gebleven, dan is dat ook niet een geweldig getuig, want iedereen sterft. Maar die opstanding van Jezus is heel bijzonder. Matthäus 28, vers 7. Dan kwam Maria bij het graf en ze kwam met specerijen om het lichaam van Jezus te balsemen. Maar ze dacht bij zichzelf, hoe kan ik nou dat graf openen, want er is een grote steen voor het graf. Maar ze kwam bij het graf en de steen is al weggerold. En de Bijbel zegt ons dat uiteindelijk dat zij een Jezus ontmoette na zijn opstanding. En uiteindelijk zegt Jezus aan haar, en ga haastig heen, dat is een opdracht aan haar, en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, dus zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. Zij stuurt Maria met een boodschap, vertel mijn discipelen dat ik opgestaan ben, dat ik opgewekt ben uit de dood. En dat is de boodschap. We hebben een heiland, een verlosser, die opgestaan is uit de dood. Amen. En omdat Jezus leeft, mogen wij leven. Wat hebben we eraan om, als Jezus gestorven is en gestorven is gebleven? Boeddha is dood en hij blijft dood. Mohammed is dood en hij blijft dood. Jezus is gestorven en hij is opgestaan. Is dat niet geweldig nieuws? Wij getuigen van iets groots. Het goede nieuws is niet een klein nieuws, maar een geweldig nieuws. Getuigen van zijn dood, getuigen van zijn opstanding. Nou, wanneer mensen tot bekering komen, wat gebeurt er dan met die mensen? Nou, dat is, mensen ontvangen vergeving, zoals wij vergeving hebben ontvangen. Men ervaart Gods liefde en zijn vrede. Wauw, uiteindelijk is er iets nieuws ontstaan in mijn leven. Mensen zijn nu niet meer op weg naar de hel, maar mensen zijn nu op weg naar de hemel. Is niet geweldig? Men ontvangt een richting voor zijn leven. Eindelijk is er een doel. Voorheen waren we doelloos. Zonder God zijn we doelloos. Maar als mensen tot bekering komen, dan ontvangen wij een richting. En wat gebeurt er nog meer? De pas bekeerde, zoals de Samaritaanse vrouw, wordt op hun beurt gebruikt om anderen te vertellen over de liefde van Jezus Christus. Wij geven de boodschap door. We leven in 2015, we geven nog steeds de boodschap door van Jezus leeft. God plaatst ieder pasgeboren persoon in een huisgezin. Zoals een kind dat geboren wordt geplaatst in een gezin. Namelijk, daar is vader, daar is moeder en misschien waren al daar broers en zusters. Maar je wordt geboren in een gezin. Dus iemand die tot bekering komt, die blijft niet daar buiten in de wereld, want dan blijft hij verloren. Dan, of die persoon wordt niet gevoed. Dat groeit niet. Dus God plaatst altijd mensen die bekeerd zijn in een huisgezin, in een gemeente. Waar je op mag groeien, waar je voor elkaar mag bidden, waar je iets kan betekenen voor een ander. Want wat voor zin heeft het? Je hebt mensen tot bekering of tot Jezus geleid, maar je vertelt ze niet dat er een gemeente is waar ze naartoe moeten gaan om te groeien. Want uiteindelijk, de gemeente is een instelling van Jezus Christus. Waar we mee bezig zijn is, Jezus bouwt aan zijn gemeente. Nou, en de Bijbel zegt ons, wij zijn medearbeiders van God. Dus het is belangrijk dat mensen in een huisgezin geplaatst worden. Mensen die tot bekering komen en nooit naar de kerk gaan, ze zijn een makkelijke prooi voor de boze. Er zijn mensen die tot bekering zijn gekomen, zeggen, ik heb de kerk niet nodig. Ik blijf gewoon thuis. Maar wie corrigeert je? En hoe zorg je ervoor dat je blijft groeien? De functie van de gemeente is om elkaar op te bouwen. Om elkaar tot zegen te zijn. God heeft de gemeente ingesteld, niet de mens, maar God heeft de gemeente ingesteld, zodat je daar kan groeien. Een plaats waar je ook tot zegen kunt zijn voor anderen. Dat is het nieuwe leven als iemand tot bekering komt. Nou, het is belangrijk dat je zelf voorbereid bent. Het is belangrijk dat je de Bijbel bestudeert. Want als je met mensen praat, komen al heel snel vragen. Maar als je niet thuis bent in Gods woord, wat moet je voor antwoord geven? Dus het is belangrijk dat je als christen de Bijbel, Gods woord, bestudeert. Dat je de vragen die je zelf hebt, dat je die vragen aan de hand van de Bijbel beantwoord krijgt. Nou, het is ook mooi om je eigen getuigenis een keertje op papier te zetten. Dus dit is eigenlijk mijn verhaal. Het is goed om een keertje te vertellen hoe je zelf tot bekering bent gekomen. Voor jezelf, gewoon op papier zetten. Dat u weet, ja, zo was het eigenlijk gegaan. Een geweldige, een bijzondere wijze dat God mensen naar mij toe stuurde. Dat God een mens gebruikte om mij tot God te brengen. Nou, u vertelt uw eigen verhaal. Bid ook om vrijmoedigheid. Want heel vaak zijn we, ja, zeggen we, wat moet ik zeggen? Ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar vraag om de vrijmoedigheid van de Heilige Geest. Leid mij, gebruik mij. Spreek door mij. En bid voor de mensen die God op uw pad heeft geplaatst. Heer, open de harten. Het is net als voordat de boer al het zaad gaat zaaien, gaat hij eerst de grond omploegen. Zodat het grond open staat voor al het zaad. Maar zo ook, bid voor de mensen die God op uw weg plaatst. En bid om de overtuiging van Gods Geest. Wij kunnen niemand overtuigen, maar Gods Geest kan mensen overtuigen. Amen. En dat wij, als wij iemand al verteld hebben van Jezus, laat de groei en, ja, en alles over aan de Heilige Geest, dat mensen overtuigd raken. En dat zij een keus maken voor Jezus. Nou, mensen over Jezus vertellen moet ons levensmissie zijn. Het was de missie van Jezus, mensen tot zijn hemel, tot de Vader brengen. Terug bij de bron. Terug bij het leven. En een gezonde gemeente getuigt. Wij getuigen van de liefde van Jezus. Laat de gemeente nooit zwijgen. Als wij zwijgen over de liefde van Jezus, dan hebben we onze missie gemist. Wij moeten getuigen van Gods liefde en genade. Amen. Goed, tot slot. Het grootste wonder wanneer wij begonnen zijn, heeft te maken met de redding van een verloren mens. De redding van de zondaar. Dat die persoon nu het leven heeft ontvangen in Jezus Christus. Dit is het grootste wonder. John Newton, ik heb het ooit van verteld, was een slavendrijver. Hij ging naar Afrika om slaven, gevangen te nemen. Om de mensen daar, de zwarten zoals ze het noemen in die tijd, om ze te verschepen naar Amerika, naar Engeland, naar Europa, daar om als slaven te werken. En John Newton zegt, ik zal die beesten even temmen. Totdat hij zelf oog in oog komt te staan met God. Totdat hij zelf de ontdekking kwam dat hij het beest was. Hij heeft mensen geketend. Hij heeft mensen slecht behandeld. John Newton kwam tot bekering. En hij schreef het lied Amazing Grace. We kennen het allemaal wereldwijd. Wordt dit lied gezongen in verschillende talen vertaald. Dit is de Nederlandse versie, Amazing Grace. En de Nederlandse versie zegt, genade zo oneindig groot, dat ik, dit is het lied van John Newton, wij zingen het allemaal, en John Newton weet waarover hij zingt. En ik hoop als wij zulke liederen zingen, dat wij onszelf herkennen. John Newton zegt, dat ik, die het niet verdien, het leven vond. Want ik was dood. Dit is zijn getuigenis. Ik was dood. Ik was een beest. Ik was ver van God. En ik was blind. Maar nu kan ik zien. Dat is zijn getuigenis. Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar ook als ik mij tot hem keer, dat God mij nooit verlaat. Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. Eindelijk besefte John Newton waarom Jezus was gekomen. Jezus droeg mij zonder last. En hij droeg mij tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast. En brengt mij veilig thuis. Zelfde John Newton heeft velen van hun geboorteplaats weggehaald in Afrika. En geplaatst in Amerika of waar dan ook. Die mensen hebben geen veilig huis gevonden, maar hij kon uiteindelijk, kon hij tot bedien, kon hij zeggen, Jezus brengt mij veilig thuis. En als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik hem in eeuwigheid dat ik genade vond. Heeft u genade gevonden? John Newton was dood, kwam in leven. Hij was blind en nu mag hij zien. Hij wist niet wat genade was. En nu zegt hij, amazing grace, grote genade, oneindig groot. Dit is zijn getuigenis. Dit kan uw getuigenis eveneens zijn. Dat u kan getuigen, ik was dood. Ver van God, verloren. Noem het maar op. Maar uit genade ben ik nu een kind van God geboren. Laten we samen in gebed gaan. Hemelse Vader, we willen u danken, Heer, voor personen of een persoon die u gebruikt heeft om ons te vertellen van de liefde van Jezus Christus. En misschien moeten wij naar het verre verleden gaan, Heer, maar iemand heeft ons verteld van de liefde van Jezus Christus. En we weten, iemand heeft voor mij gebeden, Heer. En zo willen wij u danken, Heer, op dit moment. Dat het evangelie, dat het goede nieuws tot ons is gekomen, Heer. En dat wij een zo oneindig grote genade mogen zien. En mogen ervaren in ons leven. Heer, we danken u voor redding van onze ziel. Dat wij die eens dood waren, Heer, dat wij nu mogen leven. Dat wij die blind waren, dat wij nu mogen zien. En mogen weten dat er een God bestaat. En dat u een bedoeling heeft met ons leven. Ik bid u, o Vader, dat wij hier op onze beurt onze monden gaan openen en dat goede nieuws gaan vertellen aan mensen, Heer, die Jezus nog niet kennen, Heer. Een gezonde gemeente getuigt. En wij willen getuigen van Jezus. We willen getuigen over die grote liefde, Heer, die over ons is gekomen, Heer. Maak ons tot zegen, Heer. En als er vrees en angst is, geef ons vrijmoedigheid. Help ons, o Heer, dat wij uw woord bestuderen, dat wij thuis zijn in uw woord. Dat wij mensen, Heer God, uw woord kunnen meegeven. Niet onze eigen gedachten, maar dat wij uw woord mogen meegeven aan mensen, Heer, ter overdenking. En we bidden, Heilige Geest, dat u ons gaat plaatsen, Heer, daar waar mensen in nood verkeren. Gebruik ons. Zoals wij eerder hebben gezongen, my life is not my own. Ons leven, Heer, vanaf het moment dat u ons gekocht heeft. Wordt ons leven u toe, Heer. Gebruik ons leven. Maak ons tot zegen, Heer. Voor velen in de naam van Jezus. Ik dank u, o Heer. Wilt u ons allen gebruiken tot uw eer en glorie. Maak ons tot zegen in de naam van Jezus Christus. Heilige Geest, gebruik ons. Werkt u in ons. En we bidden, Heer God, voor onze eigen geliefden die nog ver weg zijn. Spreek tot hun hart. Laat een hart openstaan, Heere. En wilt u ons gebruiken om een zegen te zijn. Geef ons geduld. Geef ons de juiste woorden. Help ons wijs te zijn, o Heer. En gebruik ons Heilige Geest tot uw eer en glorie. Misschien zijn er geliefden thuis op dit moment die Jezus nog niet hebben aangenomen. Heer, we hebben gezien, mensen zonder Jezus zijn op weg naar de hel, Heer. Maar dat is nooit uw bedoeling, Heer, met mensen, om dat de mensen verloren gaan, Heer. Uw bedoeling is dat mensen u kennen, Heer. U heeft de mens niet geplaatst in een hel, u heeft de mens geplaatst in de Hof van Eden. Niet in een woestijn, Heer, maar op een stuk grond, Heer, die vruchtbaar is. Alles bloeit en groeit, alles is in harmonie. Dat is de plek waar u ons geplaatst heeft. Vader, we bidden hier voor mensen. In onze nabije omgeving. Maak ons tot zegen. In Jezus' naam. We vragen ook, o Heer, om ons. Om ons te vormen, Heer. Dat ons leven, Heere God, geen struikelblok zal zijn. Wilt u ons karakter vormen, Heere God? Want soms staat mijn karakter in de weg, o Heer. Dat mensen zeggen, ik wil niet zoals jij worden. In jouw gedrag, in jouw denken, in jouw uitspraken. Omdat wij soms negatief zijn misschien, Heere. Vader, laat ons getuigenis samengaan met ons gedrag en omgekeerd. Dat mijn gedrag, o Heere God, Jezus mag vertonen, Heer. Jezus mag, Heere, mag reflecteren, Heer. Niet mijn oude gedrag, maar dat Jezus gezien wordt, Heere. Vader, voordat u ons heen zendt, zend u ons heen naar onze binnenkamer, zoals u de apostelen gestuurd heeft om terug te gaan naar Jeruzalem, om aangedaan te worden met de Heilige Geest. En Heer, wanneer wij de Heilige Geest, de kracht van uw Heilige Geest hebben ontvangen, Heer, dan kan uw Heilige Geest ons machtig gebruiken, Heer. En daarom willen wij niet staan in eigen kracht, we willen staan in de kracht van uw Heilige Geest. En ik dank u, o Heer, als u met ons bent, dan hebben we niets te vrezen, Heer. O Heer, de poorten des heils kunnen u, de gemeente niet overweldigen, Heer. En de poorten van de hel kan de christen niks aandoen, Heer, als wij beschermd zijn. O Heer, o God, met de Almachtige in ons leven. Ik dank u en ik prijs uw naam, Heer. Omgord ons met kracht. In Jezus' wonderbare naam hebben we het mogen bidden. Halleluja. Ik richt me tot hen die vandaag Jezus nog niet hebben aangenomen. Voor u is misschien alles nieuw. Maar u heeft het goede nieuws gehoord dat er een God is in de hemel die van u houdt. Die niet wil dat mensen verloren gaan. Als er personen zijn vandaag die de keus willen maken, ik wil Jezus kennen als mijn verlosser, als mijn redder. Ik heb nog nooit openlijk beleden. Misschien zegt u, ik heb nog nooit openlijk beleden dat ik Jezus nodig heb. Maar vandaag wil ik doen. Wil ik opstaan voor Jezus, zoals Jezus opgestaan is voor mij. Om te zeggen, ik wil Jezus volgen met heel mijn hart. Zijn er personen vandaag die zeggen, ik wil Jezus aannemen als mijn Heer en Verlosser. En ik ben niet beschaamd om mijn leven aan Jezus te geven, want Jezus was niet beschaamd om voor mij te sterven. Als er personen zijn vandaag die de keus willen maken, het moet van uw eigen komen, uit uw eigen komen. Dan mag u op gaan staan en zeggen, ik wil Jezus kennen als mijn Heer en Verlosser. Zijn er personen hier? Goed, zegen u. Misschien andere personen die een keus willen maken. Laten wij op gaan staan. Ik wil met u samen zingen dit lied. Genade is oneindig groot.